Ist das Lukas Evangelium, Hofstück 14, von Vers 22 tot Vers 35. Ich lese vor aus der NBG. Vele scharen reisden mit hem mede, en zich omkerende zeide hij tot hen, indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan een discipel niet zijn. Wie niet zijn kruis draagt en achter mij komt, kan mijn discipel niet zijn. Want wie van u die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen of hij het werk zal kunnen volbrengen. Anders zouden, als hij de fundering gemaakt had en het werk niet kon voltooien, allen die het zagen, beginnen hem te bespotten, zeggende, die man begon te bouwen, maar hij kon het niet voltooien. Of welke koning die tegen een andere koning wil optrekken om met hem tot een treffen te komen, zet zich niet eerst neder om te beraadslagen of hij in staat is met 10.000 man iemand te ontmoeten die met 20.000 tegen hem optrekt. En zo niet, dan zendt hij als de ander nog veraf is een gezantschap en vraagt om de vredesvoorwaarden. Zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn. Het zout is wel goed, maar wanneer zelfs het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het smakelijk gemaakt worden? Nog voor het land, nog voor de mesthoop is het geschikt. Men werpt het weg. Wie oren heeft om te horen, die horen. Tot daar het lezen van het woord. Broeders en zusters, ik had mij wel zo vlug mogelijk willen haasten tot de eigenlijke boodschap. En de onderwijs die de Heer Jezus hier meedeelt. Ik kan daar vlug naartoe willen gaan. Maar een eerste praktische zaak is dat we hier al met verschillende vertalingen zitten in de zaal. Ik heb een NBG-vertaling, we hebben hier mensen misschien een Statenvertaling en anderen hebben de nieuwe Bijbelvertaling. En naar gelang je vertaling zou je die Bijbelstukje anders kunnen begrijpen. Op het eerste zicht toch. Want in de NBG en de Statenvertaling spreekt men in vers 26 over haten. Terwijl het in de NBV-vertaling, men spreekt over breken met. En iets haten of breken met iets, dat is niet echt hetzelfde. Dus je zou al de boodschap anders kunnen begrijpen. En daarom is het misschien noodzakelijk even stil te staan bij de woordkeuze van uw vertaling. Als je de NBV verkiest, dan zit je met een vertaling die gekozen heeft voor de uitleg van het Griekse grondwoord miseo. Ik ben geen Grieks sprekende, ik heb ook geen oude teksten bestudeerd, ik heb dat gewoon opgezocht, maar het oorspronkelijke woord dat daar staat is miseo. En de NBV heeft gekozen voor dat in zijn context te plaatsen en dat te vertalen met breken met. Dus eerder de uitleg in plaats van de letterlijke betekenis van het woord. Terwijl de NBG en de Statenvertaling gewoon houden aan de letterlijke betekenis wat haten betekent. De reden dat de NBV dus dat kiest, dat is, ja, de vertalingen die hebben, breken met, dat is niet per ongeluk, dat is bewust gekozen. Omdat als je die onderwijs zou tot je nemen, zou je zeggen, er zit hier wel een tegenstelling in. Hè? Het is de Heere Jezus die ons geleerd heeft, heb je naast de lief zoals jezelf. Hè? En hier leert hem, haat zowat elk van je naaste. Je vader, je moeder, je broeder, je vrouw, je kinderen. Dat zou een conflict zijn. Dat zou in tegenstelling zijn met elkaar. Op het eerste zicht. De NBG, wat dat ik heb, verkiest dat woord te laten staan. En we gaan daar straks nog op terugkomen ook. Het zijn vooral de tegenstanders van het christendom die menen dat er hier sprake is van een tegenstelling. Dat is nu typisch zo'n zinnetje die vaak aangehaald wordt. Van zie je wel, de Bijbel spreekt zichzelf tegen. En ze halen dan zo'n zinnetje aan, zoals deze. God zegt, heb je elkander lief, en dan zegt hij, haat je naaste. Dus zie je, de Bijbel spreekt zichzelf tegen. Zo'n heel typisch clichézinnetje. Maar is dat werkelijk zo? Spreekt de Bijbel zich tegen hier? Absoluut niet. En je kan dat heel gemakkelijk aantonen ook. En vandaar dat ik even bij wel stilstaan. Denk maar aan het verhaal van Jacob en Lea. Dat staat in Genesis 29, vers 31 Vers 30 en 31 kan het u voorlezen. In de geschiedenis van Jacob en Lea, Genesis 29, vers 30 en 31 lezen we. Jacob kwam tot Rachel en hij had Rachel lief, in tegenstelling met Lea. Aldus diende hij bij hem nog eens 7 jaren. Toen de Heere zag dat Lea niet bemind was, opende hij haar schoot, maar Rachel bleef onvruchtbaar. Hier is ook sprake van datzelfde woord, miseo. Maar hier is vertaald met minder liefhebben dan. Want nergens kan je afleiden dat Jacob Lea haatte. Integendeel, hij had omgang met haar. En hoe gaat hij nu met een vrouw omgang hebben die hij haat? Nee, er staat enkel dat hij Rachel liever had, liever zag. En Lea minder zag. Hij minder graag had. Dus het is veroorloofd dat de UNBV-vertaling dus kiest voor, afhankelijk van de situatie, dat woord te vertalen met minder liefhebben dan. Dus voor de tegenstanders van de zogenaamde tegenspraak, er zijn andere bijbelstukken waar dat dan datzelfde woord gewoon ook zich aanpast aan de context. Dus, als je ergens anders zou gaan trouwens, leert de Heer dan niet van, heb zelfs je vijanden lief. Dus waarom zou hij dan plots zeggen, haat je naaste. Dus er zijn genoeg andere schriftgedeelten die bewijzen dat de Heer hier niet haat promoot. Dat is het eerste wat ik wou onderstrepen. Dat hij niet een Heer is die zegt van, je zult je naaste gaan haten. Dat dat totaal in tegenstelling zou zijn met al het andere dat hij reeds onderwezen had. De werkelijke vraag is dat de Heer hier stelt, dat is eigenlijk, gebruik chockerende woorden, met de bedoeling ons even verder te doen nadenken dat onze neus lang is. En dat is zo plezant, vind ik toch, van op het eerste zicht lijkt dat van wow, tot hij er gaat dieper op ingaan en dan leer je van wat hij werkelijk mee bedoelt. En ik denk dat dat zijn bedoeling is, hij gebruikt redelijk uitdagende woorden, hè, om dan even verder bij stil te staan. Dus, ik kan u een klein beetje proberen uit te leggen wat dat onderwijs precies op neerkomt. En voor het gemak heb ik dat in 3 delen ingedeeld. Het eerste deel is vers 25 tot vers 27. Ik heb dat genoemd, wie niet haat en zijn kruis draagt. Het tweede blokje is vanaf vers 28 tot vers 32, die ik genoemd heb, de prijsberekening. En het laatste gedeelte zijn de versen 34 en 35, die ik genoemd heb, zal zijn. Maar we gaan beginnen bij het begin. Wie niet haat en zijn kruis draagt, zegt de Heer Jezus. En de eerste vraag die we ons natuurlijk moeten stellen is, tot wie zegt hij dit eigenlijk? En dan lees je in de eerste vers in 25, vele scharen reisden met hem. Het was zo, aanvankelijk in de bediening van de Heer Jezus, dat hij heel veel succes kende. Hij had een grote aanhang, een massa volk dat hem volgde. Velen hadden gehoord van de wonderlijke genezingen die hij verricht had en waren hem gevolgd. En ze brachten hun zieken, hun doven, hun verlamden en hun blinden brachten ze tot bij hem. In eigen as velen. En er waren er die hem hielden voor een van de profeten Gods die was opgestaan. Sommigen zeiden het is Elia. Anderen zeiden nee, dat is Mozes. En ze volgden hem. En weer anderen verwachten echt de Messias die komen zal. Maar dan een die de Romeinen zou buiten kegelen. En ze volgden hem ook. En dan was er nog een groepje die gehoord had van de wonderbaarlijke spijziging en hoopten op wat brood. En die volgden hem ook. En dat was een massa volk dat hem om verschillende redenen aanhing. En daartussen zaten ook zijn discipelen. En het is tot die groep mensen, dat bond al te gare mensen, dat hij zich richt. En hij zegt eigenlijk dit. Wees bedachtzaam om mij te volgen. Dat heeft gevolgen. Mij zomaar volgen, kosteloos, bedenk. En dan gaat hij verder die twee voorbeelden uitgeven, uiteen doen van hoe dat je bedachtzaam te werk zal gaan voordat je hem volgt. Over die voorbeelden zelf, daar komen we dus in het tweede blokje van terug. Ik kan graag nog iets over dat haten zelf willen zeggen. Velen denken dat wij een poeslieve Heer hebben daarboven, die kopjes uit en een en al goedheid is, God is liefde, maar het is niet omdat God liefde is, dat God geen zaken kan haten. Er zijn wel degelijk zaken die de Heer hardgrondig haat, Als je je Bijbel genoeg leest, ga je dat veel tegenkomen, dat er zaken staan waarvan hij specifiek zegt, ik haat ze. Ik haat ze echt. Dat staat niet tegenover elkaar. Als je iets oprecht lief hebt, dan ga je ook alles wat daar tegenin gaat, bekampen. Dat is ook oprecht lief hebben. Dat een gaat niet los van het ander. Ik wil er twee dingen over dat haten zeggen. Ik wil gerust eerst nog een keer aantonen, je kunt dat voor jezelf dat ook doen, enkele passage voor de mensen die niet zo vertrouwd zijn met de Bijbel, waarop staat dat de Heer wel zaken heeft die hij haat. Bijvoorbeeld Psalm 11, vers 5, de Heer haat wie geweld lief heeft. Psalm 33, vers 7, de Heer haat afgoden. Psalm 119, vers 128, de Heer haat de leugen. En Psalm 45, vers 8, de Heer haat het kwaad. Dus er zijn er genoeg. Dat is even ter illustratie. Je kunt dat voor je eigen opzoeken. Er zijn er heel veel van die zaken. Dat hij specifiek zegt, daar ben ik tegen. Voor jezelf misschien ook Spreuken 6, vers 16 lezen. Zeven dingen die ik haat, die ik echt haat. En die zijn mijn gruwel. Dat staat daar allemaal mooi opgesomd. Moet je dat voor thuis zelf maar eens doen. Dat is gewoon om te zeggen dat het hier niet om een filosofische denkwijze gaat. Dat wij een God hebben die zegt van, ja jongetjes, voor mij is alles goed, kom daar allemaal maar binnen. Nee, dat is een autoritaire, gezaghebbende God. Dat is het eerste wat ik wil benadrukken, dat hij het is die zegt van, dit wel en dit niet. En trouwens, wij ook, wij kennen allemaal dat geval. Dus ik sprak er juist van oprechte liefde en ware liefde, dat dat gaat bekampen wat daar tegen die liefde zou ingaan. Ik heb een voorbeeldje. Stel, je bent de grootste dierenvriend op aard. Je ziet echt de dieren en je hebt er ja, compassie mee en je komt op voor de dierenrechten en je ziet graag ja, de dierenwereld. En toch gaat dat in geen zijn hoofd komen van je pasgeboren baby naast je reptiel de uurigslang te gaan liggen. Dat ga je niet doen. Ja? En als je het toch zou doen, of toch per ongeluk zou gebeuren, dat een baby in die kooi krabt van die reptiel, met je dierenliefde, het eerste wat je gaat doen, is je haasten en met geweld je baby daar redden. Dus, er zit hier een hiërarchie in liefde. Je bent iemand die begaan is met de dierenwereld, maar je eigen kind heb je nog liever. En vanaf dat die bedreigd wordt, ga je dat eerste dat je lief hebt, toch gaan bekampen. Je had dat niet, je had geen reptiel lief, maar nu ga je bekampen om hetgeen dat je liever hebt te redden. Om dat stukje te lezen moet je dat voorbeeld in achterhoofd houden. Als de Heer zegt, haat je ouders, haat dit, dan gaat hij spreken eigenlijk over een liefde die hoger gaat dan die liefde. En van welke liefde spreekt hij? Hij spreekt van een liefde van de allerhoogste orde. Hij zegt, als je mij wilt volgen, moet jouw bewegingsreden zijn, jouw liefde dat je voor mij hebt, alle anderen overtreffen. Het zal die andere liefde die je hebt in je leven moeten overtreffen. Dat is niet zomaar een lichte maatstaf. De Heer zijn bedoeling is om ons in de liefde die van begin aan aanwezig is in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in te brengen. Dat is, als je erover stilstaat, te wonderlijk om te begrijpen. Hij wilde ons deelachtig doen maken aan die liefde. Wij kennen allemaal wel liefde voor de een of de andere vorm. Ik zeg, de meeste mensen die niet gelovig zijn ook. Maar er is een liefde dat hij ons in wil dringen. En daarvan spreekt hij. En hij zegt, als je daarin intrede gaat doen, het heeft gevolgen ook. Ik wil jullie met heel mijn hart en ziel daarin brengen. Daarvoor is hij trouwens ook gekomen. Hier is het ook zo dus. Als je Jezus wilt gaan volgen, dan ga je dus in die liefde treden die van een hogere orde is. En de voorbeelden dus die de Heer Jezus opgeeft van ouders, broeders, vrouw en kinderen, dat lijkt op het eerste zicht een beetje een extreem taalgebruik. Het is misschien extreem, maar het is wel een realiteit. Je denkt maar de aartsvader Abraham, hè, dat de Heer hem gevraagd had, gewoon voor te zien wat in zijn hart was, of voor mij je eigen zoon. Welke liefde, waar ga je hart werkelijk naar uit? Is het naar mij? Of die zoon waar dat Abraham aan verknocht was? Hij had dan eigenlijk mijn zoon. Na zo lang gewacht te hebben en die belofte uitgezien te hebben, die zoon was daar. En de Heer zegt, offer hem aan mij op. Voor te zien wat dat er werkelijk in zijn hart was. Abraham werd daarop beproefd. En Abraham heeft die proef doorstaan en die wordt niet voor niets de vader der gelovigen genoemd. Een voorbeeld voor oprechte liefde en gehoorzaamheid aan God. Maar wees gerust, hè, niet panikeren. Onze Heer is er helemaal niet op uit om jou je verwanten te doen haten. Integendeel. Ik benadruk dat sterk, integendeel. Onze God, gelijk dat wij hem kennen, gelijk dat ik hem ken, verheugt zich ontzettend als moeder en dochter hand in hand gaan. Hij heeft er behagen in als broeders voor elkaar opkomen. Hij schept daar vreugde in als vader en zoon twee handen op één buk zijn. Dat is zijn grootste vreugde. Als hij die zaken ziet in zijn kinderen, dan is hij degene die erover verheugd is. Dat is die God. Hè? Als hij dan spreekt over hogere liefde, dan richt hij zich ook tot een bepaald publiek. Dus hij geeft daar heel die aanhang, hij geeft daar zijn discipelen in en hij richt zich tot een bepaald publiek. Hij zegt van, wil je mij volgen van op een afstand? Goed. Maar wil je dichter komen? Wees bedachtzaam en doe een berekening. Je gaat een afweging moeten doen, gaat kosten moeten berekenen, de voor- en nadelen afwegen. Het tweede dat ik dan over de haat wil zeggen is dit. Het viel mij op dat in de andere evangeliën, wanneer dit schriftgedeelte wordt aangehaald, waarin de Heer Jezus oproept, dat eigenlijk zijn kruis zal dragen en achter hem komen, dat zowel in het evangelie van Matthäus als bij het evangelie van Marcus, dat deze passage daaraan vooraf telkens de berisping van Petrus gaat. Dat viel mij op, ik kan het u voorlezen. Hè? Hij wil lezen in het evangelie van Matthäus 16, vers 23 en 25. Matthäus 16, vers 23 en vers 25. Dan lezen we. Doch hij keerde zich om en zeide tot Petrus, ga weg achter mij, Satan, gij zet mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen, indien iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want ieder die zijn leven zou willen behouden, die zal het verliezen. Maar ieder die zijn leven verloren heeft om mij te wil, die zal het vinden. Dus dat gedeelte dat wij hier gelezen hebben van neem je kruis op en volg mij, wordt voorafgegaan door de berisping van Petrus. Hetzelfde lees je in het Marcus evangelie. In Marcus hoofdstuk 8, vers 34 en 35 staat, doch hij keerde zich om en ziende naar zijn discipelen, bestrafte hij Petrus en zeide, ga weg achter mij, Satan, gij zit niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen. En hij riep de scharen met zijn discipelen tot zich en zeide tot hen, indien iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij, want ieder die zijn leven zou willen behouden, die zal het verliezen. Maar ieder die zijn leven verliezen zal, om mijnentwil en om deze evangelisch wil, die zal het behouden. Dat is geen toevalstreffer, denk ik. Dus twee van de vier evangelisten laten deze stukje vooraf gaan door de berisping van Petrus. En wat leert ons deze geschiedenis uit de evangelie? Wel, het leert ons al een eenvoudig feit. Het leert ons dat de Heer Jezus niet alleen een leraar was die goddelijke leer verkondigde, maar het was ook een leraar die zijn eigen leer in de praktijk bracht. Wat wil ik daarmee zeggen? Hier in de bestraffing van Petrus zie je dat de Heer Jezus, dat is geweten, Petrus heel graag had. Hij had die apostel heel graag. Hij was ook bereid voor Petrus die verschrikkelijke kruisdood te sterven. Hij had Petrus ontzettend graag. Maar, Jezus was hier op aarde gekomen omdat hij in de hemel bereid bevonden was om de wil van de Vader te doen. Hij was bereid het leven te leven dat wij moesten leven. Hij was bereid die dood te sterven die wij verdiend hadden te sterven, hoewel er geen zonde te vinden was. Hij was bereid de Vader de eer te geven terug, de Vader te verhogen. Daartoe was hij bereid bevonden en is hij mens geworden onder ons en heeft dat leven geleefd. Omwille van ja, die liefde dat er van eeuwigheid is in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dan komt daar Petrus zeggen, nee, je zult voorzeker niet sterven. En dat waren precies de woorden die de Satan ook in het Hof van Eden gesproken had. En dan moet je de Heer Jezus zijn reactie zien. Die gaat niet op dat moment over Petrus zijn kopje wrijven. Want de liefde, die allerhoogste liefde, wordt bedreigd door een liefde die daar aan onder is. Die bedreigd hadden van Jezus, doe niet de wil van je vader. Doe dat niet. En als de Heer zou luisteren naar Petrus, hoe kon hij dan de vader verhogen en de vader alle eer geven? Hij berispt ter staande voeten Petrus. Je maakt er komaf mee. Ook al heeft hij die man graag, hij maakt er meteen komaf mee. Dat is die hiërarchie. Dus hij wandelde naar zijn eigen leer. Hij zegt, als je mee deel maakt van die liefde, en je komt voor die situatie te staan dat iets dat je ook graag hebt, daar een bedreiging voor vormt, moet je daar tegenin gaan. Dan moet je daar tegenin gaan. Je moet je niet in die lam voelen van, ja, ik zie mijn heren graag, ik zie die ander. Dan moet je daar tegenin gaan. Dat tweede voorbeeld moet je ook in je achterhoofd houden. Als we deze geschiedenis van de bestraffing van Petrus gedenken, dan kunnen we misschien iets beter dat evangelie van Lucas nu verstaan. Indien iemand hem wil volgen en een discipel van Jezus wil zijn, dan zal hij of zij ook die dingen ondergaan die Jezus ook ondergaan heeft. Maar onthoud, zegt het geschrift ons, dat de slaaf nooit meer kan zijn dan zijn meester. Je zult nooit bovenmatig daarin verzocht worden. Je zult nooit moeten verdragen dan dat de Heer verdragen heeft. Dus het is wel in zijn context te zien. De Heer heeft zulke extreme zaken doorstaan. Wij die hem volgen, zegt hij, jullie gaan ook die weg op dan dat ik ben opgegaan, maar je gaat nooit bovenmate daarin verzocht worden. Het kan dus wel gebeuren, broeders en zusters. En dat is een beetje hetgeen dat ik bij deze stuk tot me genomen had. Ik heb mijn ouders op bezoek, die zullen zweren daar bij mij. En ik heb dat meegemaakt aan de lijf, wat dat wil zeggen. Dat je eigen ouders vijandschap vormen voor jouw geloof. Ze gaan er tegenin gaan en ze kunnen soms voor die drastische keuze stellen van ofwel je geloof, ofwel hier in ons huis. Dat is heel extreem. Ik wil daar niet zakdoekjes over ombinden. Dat gebeurt. Dat gebeurt in meer dan één huisgezin. Dat iemand geloof vindt en dat zijn huisgenoten hem gaan bestrijden en hem gaan bekampen. En gaan zeggen, je kiest. Dat gebeurt, dat is de realiteit. En als je dan leest wat we vanochtend met elkaar gelezen hebben, je denkt dan dat Jezus ook zulke zaken heeft meegemaakt en hoe dat hij dan gehandeld heeft. Uit liefde voor Petrus heeft hij Petrus vermaand en terechtgewezen en er komaf meegemaakt. Of, ik zeg het praktisch misschien in jouw situatie, neem misschien afstand dan van die mensen. Hè? Tijdelijk. Neemt er tijdelijk afstand van. Of berispen op dat moment. En zegt hen wat dat er werkelijk dan in jou omgaat. He? Maar met zachtmoedigheid. Met zachtmoedigheid en met liefde steeds. Want het hoofdgebod dat de Heer uitgesproken heeft is, heb je naast lief als jezelf. En tegelijk wordt dan in gedrang gebracht door een ander die in strijd komt met jouw geloof. Er zijn andere mensen die zeggen van, verlaat eerst iedereen, verlaat je familie, vrienden en kennissen en word dan een volger van Christus. Wel, wie hem dat zegt, dat is een sectarisch iemand. Dat leert de Bijbel ons niet. Hè? Wie dat aanspoort, wie dat verkondigt, die is niet in samenspraak met de leer dat de Heer ons verkondigd heeft. De Heer zegt niet, ga eerst al je vrienden en familie en kennissen verlaten en volg mij dan. Nee, hij zegt, als je mij gevolgd hebt en je komt voor zulke situaties te staan, wees dan sterk en moedig. Je moet hem al eerst gevolgd hebben. Je moet al voor je familie en vriendenkring verlaten hebben. Je geloof wordt hier van binnen bewerkt. De omstandigheden waarin dat geloof verder zal zijn vormgeven, dat weet jij niet en dat weet ik niet. Het kan wel gebeuren. Die situaties komen voor. En het is daarvoor dat de Heer ook zegt, als je mij volgt, ben je zeker dat je dan misschien sterk genoeg gaat staan? Weet je van je eigen van, ja, oei, ik kan misschien door de mand vallen op zo'n moment. Ik kan de Heer misschien verloochenen op zo'n moment. Weeg die dingen af. Hij waarschuwt al op voorhand dat ze wel degelijk kunnen gebeuren. En hij wil dat je daar bedachtzaam over bent. En dan komen we zo tot het tweede deeltje van de kostberekening in dat schriftje. En de Heer geeft ons hier twee voorbeelden. Er was een man die een bouwproject begon en een koning die te strijden gaat. En beide voorbeelden hebben ook het volgende gemeen. Aan een bouw beginnen kost geld. En ten oorlog gaan kost nog veel meer geld. Dus dat hebben ze alle twee algemeen. Dus dat er hier een serieuze kostprijs aan, excuseer, aan vasthangt. En de les die uit beide voorbeelden geleerd wordt, is ook dezelfde. Namelijk, bereken eerst de kosten voordat je aan een dure onderneming begint. Als je dat niet doet, dan kunnen er serieuze gevolgen aan vasthangen. In de zin dus van die twee voorbeelden zijn de gevolgen voor de een wel minder dramatisch dan de gevolgen voor de ander. De een begint aan zijn bouw, het loopt verkeerd, die krijgt het niet af en die wordt bespot. Die komt te maken met spot en hoon van zijn vrienden, zeggen van ha, is er aan begonnen en het is niet afgeraakt. De andere, de koning, voor hem zijn de gevolgen nog drastischer. Ofwel wordt hij verslagen en is hij eigenlijk geen koning af of verliest er zijn leven bij en wordt gewoon verslagen, dat is erger als spot. Ofwel stuurt hij een gezant vooruit voor te zeggen, ja, was in de vredesvoorwaarden en probeert hij nog een compromis te sluiten. Ja? Want het is wel hij die de oorlog verklaart aan de anderen. Hè? En dan ziet hij van ik en de 10.000, die neemt er misschien 20.000. Het is wel hij die de oorlog verklaart aan de anderen. En de Heer noemde hem niet zo verstandig. Hè? Dus voor hem zijn de gevolgen wel iets zwaarder. Ik hoef u dus eigenlijk niet te vertellen dat die beide verhalen, dat symbool staat voor een christenen die echt met zijn hart en ziel denkt discipel te willen worden, maar niet goed de kosten berekend heeft. Die verhaal staat daar een beetje symbool voor. Hij kan dat misschien met twee hedendaagse voorbeelden geven van hoe verkeerd dat is, zo'n houding. Dat je zegt, van ja, Heer, ik wil discipel worden van je, maar niet goed berekend heeft wat dat de kosten zijn die eraan vasthangen. Bedenk dit. Er is iemand die zegt, ik kan Jezus volgen, maar vergaat dus de kosten te berekenen die eraan vasthingen. En het gebeurde. Hij zei tegen al zijn vrienden weten van, ja, het is een christen. En hij getuigt ervan. En dan horen diezelfde vrienden van hem. Oei, de deurwaarder is bij hem dus geweest. Want hij heeft gokschulden. Die man gaat te maken hebben met spot. Zijn wandel in Christus is daar op een punt gekomen dat hij zichzelf belachelijk gemaakt heeft. Je hebt niet berekend van, oei, ik zou misschien ook mijn gokverslaving moeten afgeven voordat ik die Heer ga volgen. Je blijft daarmee in, blijft lekker achter de deur gokken en voor de rest beleiden dat hij christen is. Komt dat moment, ja, de deurwaarder komt, pakt heel zijn inboedel en dan sta je daarmee getuigenis. Had hij niet beter afgehogen van, als ik oprecht die Heer wil volgen, dat dat misschien niet gaat samengaan met mijn gokverslaving, dat daar al mijn centen erdoor gejaagd worden, dat op een gegeven moment, ja, raak je niet verder, hè, dan op dat punt zit je vast. En wat heb je dan nog over? Spot. Spot en belachelijk gemaakt worden door je eigen vrienden. Die had niet goed afgehogen van, ik kan misschien dat er beter achterwege laten, want die Heer volgen, ja, dat is wel een nauw pad, dat je daar moet blijven op wandelen. En wij kennen dat, broeders en zusters, want ieder die zegt bij Christus te horen, wat wordt toch van hem dan verwacht? Ja, bereken dan alvast de kosten, zegt de Heer, en laat achterwege wat je zou tot een belemmering kunnen zijn. En de Heer zegt, iedereen neemt zijn kruis op. Dat wil zeggen, bij iedereen gaan die offers anders zijn. Bij de ene gaat dat zijn dat hij gaat achterwege laten, en de ander moet dat achterwege laten. Bij iedereen zijn die kosten anders. Maar hij zegt, berekent ze wel, op voorhand. Om nog een voorbeeldje te geven van een gradatie erger dan spot. Er is iemand die beleidt Jezus te volgen en die vergat ook zich ja, de kosten voor ogen te houden. En die zegt in zijn eigen, ja, af en toe een pintje drinken, dat is geen erg, zolang dat ik niet loeren zat rondloop iedere dag. Dat is ook iemand die zei af en toe een keer gaan pokeren met mijn vrienden. Ja, dat moet toch kunnen. De Heer verbiedt dat toch niet, zolang dat ik niet al mijn geld erdoor ga en geen gokverslaafde word. En die zegt ook, ja, ik ben wel getrouwd, maar naar andere vrouwen kijken, dat mag toch, zolang dat ik ze niet aanraak. 10 jaar later komt er diezelfde man tegen, die dronken van het casino terugwandelt naar huis, allang geen gemeenschap heeft met zijn vrouw, alleen nog vertroosting vindt op het internet. Gaandeweg is hij volledig afgeweken. Hij heeft niet Da wir begonnen dat hij wou afmaken, hij dacht bij zichzelf van, ja, ik kan wel een beetje min of meer de twee blijven doen, en de één heeft hem overheerst. Dus ofwel word je overheerst door de wereld met een tijd, ofwel overwin je de wereld met een tijd, gelijk dat de Heer de wereld overwonnen heeft. Maar maak je geen illusies, want als je niet op voorhand bij jezelf bepaalt van, het is voor Jezus, dan riskeert een ander weg de overhand te nemen. Als je niet op voorhand vastlegt van, het is 100% voor hem, riskeer je gaandeweg jezelf in die situatie te bevinden dat jij overwonnen wordt. Dat is in de val van die koning die ten strijde trok, die ofwel overmocht wordt, ofwel ja, beter op voorhand gerekend had wat de kosten van de strijd gingen zijn. En ik spreek vooral voor mijn eigen, als ik hier probeer iets mee te delen, wijs ik eerst met mijn vinger naar mezelf. Want ik ben ook zo iemand die heel licht denkt van, ik beheers dat wel goed. En voor de rest, ik wil toch de Heere dienen en ik wil toch echt oprecht een discipel worden. En die bagage soms dat je meesleurt, dat vlees dat je nog meesleurt, soms soms ik de indruk van, Heer, het overmand mij, mijn momenten. En dat ik moet terugkomen tot dat belijdenis iedere keer van, waarachtig dienen, ja, ik kan weer die kosten onderschatten, weer eens onderschatten, Heer, ik kan dat weer eens onderschatten van, het weegt ons, het is toch kostelijker dan dat je gedacht hebt. Maar had de Heer ons niet gewaarschuwd op voorhand? Dat is geen dat hij zegt, berekend op voorhand de kosten. Dat brengt ons ook dan tot het laatste punt, het zout zijn. En de Heer stelt hier een vraag, waarmee zal zout gemaakt worden? En het antwoord is eenvoudig, met niets. Ik stel diezelfde vraag ook graag aan naturalisten. Ik vraag hun er, hoe is zout? Zout. Waarom smaakt zout zoutig? En dan krijg je vaak een hele lange antwoord, een hele lange uiteendoening van de evolutiegeschiedenis. Want alles in de evolutie neemt veel tijd en dan komen ze tot een uitleg van, ja, zout smaakt zout omdat dat de samenstelling is van chemische stoffen. En dat is vaak nog juist ook. Die antwoord is vaak nog juist ook. En dat is het mooie aan het woord van God, is dat wij een rijke kijk hebben op de wereld om ons heen. Wij zien ook de natuurlijke wereld om ons heen, maar Gods woord gebruikt die dingen om ons geestelijke waarheden te doen kennen. Veel diepgaandere waarheden. Dus als ik nu naar zout kijk en ik heb dat niet gelezen, ja, dan zie ik dat de Heer door eenvoudige zaken te gebruiken ons diepere waarheden wil bekendmaken. Dus de bril waarmee wij kijken, vind ik dat persoonlijk rijkelijker. Dus de ene antwoord is voldoende voor de ander. Maar wij hebben beide. We hebben zowel, ja, oké, dat is een chemische samenstelling, als er zit ook een diepgaande geestelijke waarheid in. En de Heer gebruikt dat. Ik wou dat hier even zetten doen. Het is God die zout gemaakt heeft. Net zoals jij en ik onszelf niet gerechtvaardigd hebben, of konden rechtvaardigen voor God. Het is Hij die ons geroepen heeft. Het is Hij die ons levend gemaakt heeft. Wat voordien dood was, heeft Hij levend gemaakt. Zout heeft die smaak ook zo. Het is niet dat zout, een keer dat het verontreinigd is, bijvoorbeeld, terug zout kan zijn. Dat kan zout niet uit zichzelf doen. Ofwel heeft het die smaak, ofwel is het daar niet. En zo is het ook. Ofwel ben je levend gemaakt door God, maar niet uit jezelf, ofwel heb je dat leven niet. Dus dat is gewoon al voor aan te duiden, je hebt het gekregen. He? Je hebt het gekregen, je hebt het niet zelf bewerkt. Het is iets dat jou gegeven is. Net zoals een zout die eigenschap heeft zout te zijn. Maar, in dat voorbeeld dat we juist overdacht hebben dat de Heer aangeeft, als zout die eigenschap kwijt is, zout te zijn, wat heeft het nog voor nut? Wat heeft het nog van praktische nut? Je kunt er zelfs niet als mist op gebruiken, zegt de Heer. Je kunt er niks mee aanvangen. Als dat die eigenschap die het gekregen heeft, verliest, is het tot niks niet goed niet meer. Je kan het zelfs geen zout meer noemen op dat moment. Het is flits en smakeloos en zonder enig nut. Wat de Heere Jezus eigenlijk ons hier wilt leren is, discipel zijn betekent dat je bruikbaar bent. Dat je die eigenschap behoudt die Hij in jou gelegd heeft. Dat je dat blijft bewaren. Zout heeft als eigenschappen dat het een smaak toevoegt aan vlees en eten. En ook dat het ja, eten langer doet bewaren. Dat zijn de eigenschappen die zout heeft. Dat moet eten smaak geven of smaak brengen en ook eten bewaren. Dat is hetzelfde in beeldspraak dan voor een christen discipel van de Heer Jezus. Het zouden wij moeten zijn die een invloed hebben om de mensen rondom ons. Om een voorbeeld te geven, in plaats van je altijd te laten overhalen met je collega's na het werk in te gaan drinken, zou je beter hen een keer overhalen en je huis openstellen en zeggen, jongens, kom bij mij eentje drinken en eten. Je gaat ze misschien niet direct redden van de helle dood, maar je ze misschien wel al behouden van de caféruzie s'avonds. Je oefent een invloed op hen in plaats van zij op u. Dat is wat dat zout hoort te doen. Zout is degene die het op smaak brengt. En zo horen wij ook te zijn. En naar de anderen toe zouden wij een invloed moeten uitoefenen op hen in plaats van steeds zij op ons. En dat is wat dat voorbeeld hier wil zeggen. Een andere eigenschap van zout is dus het bewaren van de goederen, dat het minder afrot. Dus een discipel van de Heer kan ook iemand zijn die hier in de gemeente zich ontfermt over de pasbekeerden bijvoorbeeld, die hen de goede moralen aanleert, en niet alleen aanleert, liefst van al ook voorleeft. Zo bewaar je die pasbekeerde christen op Gods weg. Dat is ook een eigenschap dat zout heeft, dat een discipel van de Heer Jezus in zich moet dragen. Dus zowel beïnvloeden als bewaren. En dat zijn de voorbeelden dat de Heer Jezus hier aanhaalt met het zout zijn. Tot slot, broeders en zusters, ik wil nog kort deze onderwijs samenvatten. De Heer maand ons aan om ernstig de kosten te berekenen voor discipelschap. Hij bindt daar geen doekjes om, hij gebruikt zelfs extreme bewoordingen. En hij zegt als je je ouders en je vrouwen en kinderen niet haat, hij gebruikt expres extreme bewoordingen om je erover te doen nadenken. Hij predikt geen haat, gelijk dat je zegt dat, maar expres gebruikt hem die bewoording ook om je erover te doen nadenken. Dat is voor echt met aandrang je te doen over nadenken van berekende kosten van deze Jezus en heiland te volgen, dat wel degelijk komt in een kostenplaat. En voor degenen die misschien in die fase zitten van hun leven en zeggen van, ik ben aangetrokken tot die Heer en Heiland, ik ken zijn woord in mij en het is tot die God dat ik mij aangetrokken voel en je zit in die afweging, ja, zou ik die kosten wel kunnen overkomen? Mij heeft het geholpen altijd, dit verhaal. Dat is het verhaal van de 12 verspieders. Er waren er 10 die dat beloofde land gaan verkennen waren. En ze zagen die trotse, machtige krijgers in sterke burchten. En ze kregen het benauwd en verloren de moed. En ze kwamen met hun staart tussen de benen terug. En er waren er 2 die naar de vrucht van dat land zagen. Rijkelijk aan rivieren en aan grote oogsten en groen. En het was een zalig en heerlijk land. Die zagen naar de beloning. Dus het kan je helpen als je in die afweging zit van, op dit moment van je leven, voor mijn heren te kiezen al dan niet, gezien naar de beloning die voor je ligt. Dat helpt om dan, ondanks die kosten dat er zijn, kijk verder, kijk naar de beloning dat met zich meebracht. Die kosten, dat is misschien pijnlijk, en dat is soms, kan het gebeuren in je leven dat voor die hele moeilijke situaties komt te staan, maar dat je ogen gericht houdt op wat dat de Heer beloofd heeft, op de beloning die voor je ligt, dat helpt om die keuze te maken voor je. Tot daar.